Goed.
Ja. We gaan naar 1 Korinthe 15. Een belangrijk hoofdstuk over de opstanding, ja. Vorige keer hebben we al duidelijk gezien, dat is een tijdje geleden, over vers 3 en 4, naar de schrift, hoe dat kan. Maar dat het feit van dat Messias zou sterven, dat hij aan de kruisiging, het feit van de kruisiging, de opstanding, staat gewoon in het Oude Testament, ja. Maar de inhoud ervan, ja. Dus Paulus die geeft de inhoud van het kruis weer, ja. De toepassing van het kruis, dat is wat Paulus doet. En dat is dus het evangelie, ja. Christus in vers 3 is gestorven voor ons, onze zonden. Naar de schrift, onze zonden, ja. Wie zijn dat? Wij. Heiden, het lichaam van Christus. Ja, voor alle mensen natuurlijk, maar wij zeggen hier amen op. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt de derde dagen na de schrift. Dat is het evangelie. Dat moet je geloven en dan ben je zalig. Maar in dit hoofdstuk gaat het om de opstanding. Omdat er zijn sommigen, in vers 12, zie je het, er staat, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, niet allemaal, maar sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is. Dus daar wijdt Paulus een heel hoofdstuk aan. Want ja, wat moeten wij zonder opstanding? Ja, dan heb je niks. Ben je nog in je zonde? Je hebt geen hoop. Je hebt niks. Dus nou, en dan gaat Paulus dus in vers 5, 6 en 7 en 8. Daar gaat hij een aantal ooggetuigen zet hij neer. Hij zegt vier keer gezien. Kijk maar, en dat hij is van Kefas, vers 5, is van Kefas gezien. Kefas, ja, dat is Petrus. Het hoofd van de 12 apostelen. De kroongetuige zou je kunnen zeggen, ja. En je ziet ook, Petrus geeft enorme getuigenis met Handelingen 2, met Pinksteren, over de opstanding van Christus. Want ze hebben hem gekruisigd, maar hij is niet dood. Ja? Hij zegt, nee, jullie hebben hem gekruisigd, maar hij is opgestaan. En voor hun was dat natuurlijk, ja, voor als je dus schuldig staat, omdat je hem hebt gekruisigd, dat is nou niet zo'n blij bericht dan, ja? Dat je denkt, hij leeft. En dat hij staat klaar om weer naar beneden te komen, om te oordelen. Dus daarom was de boodschap, bekeert u, ja? Want hij is opgestaan uit de dood, hij leeft. Kijk maar om jullie heen, wat jullie zien en horen. Dat is wat hij heeft uitgestort. En hij komt. Bekeer je daarom. En dan ga je alsnog het koninkrijk in. Om onder dat oordeel uit te komen. Dus daarom, vers 5, Kefas gezien. En ook, ja, ik denk, maar ja, dat is persoonlijk. Petrus heeft hem natuurlijk ook verraden. Ja? Petrus heeft hem verraden. En daarom verschijnt Christus ook het eerst ook aan Paulus, aan Petrus. Ja? Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Nou, in broederen denk ik niet aan broeders in het lichaam van Christus. Want de Heer Jezus Christus is niet aan heidenen verschenen. Hij is niet in toen hij op aarde liep, is hij niet aan hij is twee keer met heidenen heeft gesproken. Ja, maar dat had ook weer een hele duidelijke betekenis. Maar hij kwam voor de verloren schaap van het huis Israël. Hij is niet buiten de grens van Israël geweest. En na zijn opstanding is hij niet aan ongelovigen verschenen, alleen aan gelovigen. Maar dan ook niet heidenen, maar alleen joden. En dat zijn broeders. Ja, maar dat zijn wel broeders van ons. Gelovigen, ja, laten we zo zeggen, alle gelovigen in de Bijbel zijn broeders van ons. Dus Adam ook. Abraham ook. Ja. We weten nu dat zij natuurlijk ook in Christus zijn. Toen kennen ze Christus wel niet. Maar uiteindelijk zijn ze wel naar het paradijs gegaan sinds Christus is gestorven aan het kruis. En zijn zij in Christus. Petrus is in Christus. Wij zijn in Christus. Maar het is wel een getuigenis. 500 broederen is hij geweest. En er zijn er zelfs nog een aantal van in leven. Het merendeel zegt hij zelfs. Dus wat is het merendeel van 500? Is 251. Toch? Dus minimaal 251. Die daar nog met eigen ogen getuigenis van kunnen doen. En daarna is hij gezien van Jacobus. En daarna van al de apostelen. En dan komen we nu in vers 8. Daarna, en ten laatste van allen, is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Alleen met Paulus is er natuurlijk toch wel een onderscheid te maken. Je kan ons niet helemaal op één lijn zitten. Want dat Paulus zegt ten laatste van alle is hij ook van mij. Ja, wanneer is dat geweest? De Heer Jezus is aan hun verschenen allemaal voordat hij naar de hemel is opgevaren. Toen was hij hier op aarde. Hij is opgestaan uit de dood en hij heeft zich aan hun vertoond. Daarna is hij opgevaren. Heeft Petrus heeft hem niet meer gezien. God heeft wel een keer tot hem gesproken via visioen met Cornelius. Maar hij heeft de Heer Jezus niet meer gezien. Dus als Paulus zegt ten laatste van mij, ten laatste, nou dat moet sowieso geweest zijn toen hij gelovig was. Nou dan weten we, dat is pas vanaf Handelingen 9. Toen heeft Paulus hem voor de eerste keer gezien, want met Stefanus stemde hij er nog in toe dat hij gestenigd werd. En toen was hij een vijand van Christus. Dus toen had hij de Heer Jezus echt nog niet gezien. Dus ten laatste spreek ik wel een heel tijdje nadat hij was opgestaan uit de dood al. En dat hij al aan de rechterhand van de Vader zat. Christus is speciaal naar beneden gekomen in zijn verheerlijkte verschijning aan Paulus. Dat noemen we ook de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Niet de tweede komst. De verschijning. Dat heeft te maken met de bedeende genade waarin wij nu leven. Dus spreken we over de verschijning van Jezus Christus. Nou, en dan gaan we verder. Als een ontijdig geborene, zegt hij dan, ja. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En wat is nou een ontijdig geborene? Ontijdig, nou dan spreken we over iemand die te vroeg geboren is. Dat is ontijdig. Een kind wat te vroeg geboren is, voor de tijd. Normaal hoort hij na 40 weken geboren te worden. Is hij uitgerekend. Maar kinderen kunnen ook soms met 38 weken geboren worden. Maar dan zijn ze wel te vroeg geboren. En Paulus spreekt hier als een ontijdig geboren. Nou, wat bedoel je daarmee? Ja? Is dat nou van, ja, hij heeft het licht gezien voordat hij eigenlijk geloofde? Zeg maar, hij zag Christus voordat hij tot geloof kwam. Christus verscheen aan hem, terwijl hij hem vervolgde. Nou, dat is ook een uitleg. Maar ik denk niet dat het daar helemaal mee te maken heeft. Ik denk dat het meer heeft te maken dat Paulus is ten opzichte van die anderen, ja, dat zijn allemaal Joden, gelovigen uit het volk Israël, ja. En Paulus is apart van hun, uit het volk Israël, is die ook geboren. Alleen, als we kijken in het licht van het profetisch programma, wat God heeft met Israël, ja, Israël had natuurlijk al geboren moeten worden, uit God geboren moeten worden. We weten, we leven nu in de beneden genade. Israëls geboorte, de wedergeboorte, die moet nog steeds komen. Dus er wacht nog een geboorte van het volk Israël. Zo moeten we dat zien. En dat is in de toekomst. Dus als we Paulus als een Jood zien, ja, en we weten nog niks van de bedenkende genade, ja, dan is hij eigenlijk zegt, ja, ik ben geloof, maar ik ben eigenlijk een te vroeg geborene in het licht van het profetische programma van God met Israël. En ik als een Jood, ja, ik ben te vroeg geboren. Want er is wat tussen gekomen. In die zin is het een ontijdig geborene. De oorzaak is dus de bedenende genade. En dat Israël gevallen is. Dat gaan we nu even zien. Ga even mee naar Genesis 22. Het profetisch programma. 22 vers 17. Wat zegt God daar tegen Abraham? Dan spreken we over Israël. En hun toekomst en het doel wat God heeft met het volk. Voorzekerlijk zal ik u grotelijks zegenen. En uw zaad zeer vermenigvuldigen als sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn de vijanden erfelijk bezitten. Zie je, uw zaad zal de poort zijn de vijanden. Nou, de poort, als je in de poort staat, betekent dat je regeert, je hebt autoriteit van die stad. Ja? Dat is wat wij nu het gemeentehuis noemen, daar zit dan... Dan noemen ze dat de gemeenteraad. Nou, de gemeenteraad stond vroeger in de poort. Heeft met regeren, met autoriteit te maken. Die worden overgenomen door Israël. Israël zal deze wereld regeren. Ja? En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Nou, dat is dus het plan wat God heeft met Israël. En dan weten we ook, als we gaan naar niet opzoeken met Zacharia, dat er zullen 10 heidenen zijn. Die zullen slif van 1 Joodse man pakken. We weten dat God met jullie is. En dat is in tweede instantie. Dus eerst zal God, Israël zal gezegend moeten zijn, met als resultaat om uiteindelijk alle volken van deze aarde te zegenen. Dat is eigenlijk wat God van plan is. Nou, gaan we mee naar Johannes 1. En dan komt de Heer Jezus op aarde, want het is nog steeds niet gebeurd. In Johannes 1 vers 22, dan komt Christus op aarde. Voor wie komt hij? Voor het volk Israël, ja? Johannes 1 vers 22. En weet, ik weet het, wij hebben het pas met bijbelstudie met ook met Johannes, hebben we het er ook over gehad in Johannes 3, over de wedergeboorte. Maar ik ga het nu toch even nog opnieuw doen, ook omdat er mensen zijn die dit volgen en luisteren. Johannes 1 vers 1 vers 11. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, dat is volk Israël. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Kinderen Gods. Als je een kind wordt, dan moet je geboren worden, ja? Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Ja, dus welke niet uit de bloeden, dat heeft te maken met je afkomst. We hebben het net ook nog gelezen, hè? Verwijs namelijk niet naar Abraham, dat je Abrahams kinderen bent. Nee, dat is niet genoeg, Israël. Dat is wel een voorwaarde, dat je uit Abraham komt natuurlijk. Maar nog uit de wil des vlees, ja, dat betekent jijzelf. Nog uit de wil des mans, iemand anders kan het ook niet van je doen. Je moet namelijk uit God geboren zijn, Israël. Maar in Exodus 4 zegt hij, laat mijn zoon Israël, mijn eerstgeborene, gaan. Exodus 4 vers 22 staat dat, gaan we niet opzoeken, maar daar staat het. Israël is mijn eerstgeborene. Mijn zoon, Farao, laat mijn zoon gaan. Israël, als ze uit Egypte gaan, is daar een volk wat geboren wordt, ja? En ik weet, het is bij Abraham geboren, maar het volk is geboren toen zij op weg ging uit de slavernij naar het beloofde land toe. Toen noemt God hun zijn eerstgeborene, zijn zoon. Dus daar zijn ze uit God geboren. Alleen hier zie je, nog een keer, ze moeten uit God geboren zijn, maar wacht eventjes, niet uit de bloeden, dat is dus niet genoeg. Niet uit de wil des vlees, uit de wil eens mans, maar uit God geboren zijn. Ze moeten, ja, en dat noemt hij Johannes 3, laten we daarheen gaan. Dat noemt hij Israël, jullie moeten opnieuw geboren worden. Ja. En dat zien wij in Johannes 3, vers 5 tot 7. Dat hele stuk zou je moeten lezen, maar even in het kort. Nicodemus die daar komt, ja, en die zegt, niemand kan dit doen, want die teken die u doet, dan moet je uit God zijn. Dat staat in vers 2. En de Heer Jezus zegt in vers 3, en Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hij spreekt hier wel over zijn volk, hè. Iemand, ze dachten niet over de heiden. De Heer Jezus denkt hier niet over de heiden. Hij denkt over iemand hier, uit dit volk. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei dat tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden. Ja, zo denkt hij. Maar Jezus zegt, nee, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En we spreken hier over het koninkrijk Gods voor Israël hier op aarde. Uit Genesis 22, daar hadden we het net over. Ja, in uw zaad zal ik de wereld zegenen. Israël zal deze wereld gaan regeren. En zo iemand uit het volk niet wordt geboren uit water en geest, hij kan het koninkrijk niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Gij lieden, meervoud. Dus hij spreekt hier als geheel als het volk van God. Het volk van God moet opnieuw geboren worden, die in zijn naam geloven. Lazen we dit in Johannes 1. Dan zijn het kinderen van God, als ze uit hem geboren worden. Israël moet dus, gij lieden, jullie volk, uit God geboren worden. Opnieuw, zegt hij. Wederom, zie je? Hoe kan het nou? Ze zijn reeds al, ja, de kinderen van God, ja? Ze noemen in het Oude Testament ook God hun vader, ja? Maar dat zijn ze in het vlees. Maar nu zegt hij, uit water, dat is je afkomst, ja? Kinderen worden uit water geboren, we weten dat. Ja, je wordt niet door de doop met water word je niet geboren. Het is door het water, hij verklaart het ook in vers 6, hetgeen uit het vlees geboren is. Dus Israël is wat betreft uit het vlees geboren, uit, ja, uit Abraham zeg maar. Ja, dat is hun vader, ja, in het vlees. God is hun vader, maar het begon bij Abraham. Dat is één, en dan moet je ook besneden zijn, duidelijk. En dan uit de geest geboren worden. En dat is nog niet gebeurd. Want onder het Oude Testament hadden alleen mensen die een taak hadden, die kregen de geest van God, zoals een David, een koning David. Nou, een andere, degene die de tabernakel bouwde, die kreeg ook tijdelijk de geest van God. Ja? Dus niet iedereen had die heilige geest. Dat was geen bewijs van dat je gered was. Alleen, David was natuurlijk gered. Maar nu, als iemand Gods geest niet heeft, is hij niet gered. Toen was het niet zo. Als je gewoon de geboden deed, je ging de offers en je bent onberispelijk. Dat wil zeggen, je was in gehoorzaamheid, volgde je de wet en je weet, je kon niet houden. Maar daar waren de offers voor en dan kreeg je weer verzoening. Dat was een gelovige iemand. Dan had hij niet Gods geest. Nu is het wel zo, je moet Gods geest hebben, anders ben je niet gered. Maar nu komt de Heer Jezus en zegt, ja, wacht eventjes, jullie moeten Gods geest hebben. Je moet opnieuw uit hem geboren, want Abraham, Satan, zegt hij, is de leugenaar van het beginnen. En hij is de vader in de geest van jullie. En nu moeten jullie uit de geest geboren worden. Geestelijk. En daar, is het, daar komt het nieuwe verbond om de hoek kijken. Dus wat zien we met Handelingen 2, met Pinksteren, komt de Heilige Geest. Want nu getuigen ze, nu is het niet meer de wet alleen, nu komt hier de Messias. En die moeten ze aannemen, ja? En die hem aannemen, die zullen opnieuw geboren worden. Uit God geboren worden. En dat is wat er nu moet gebeuren met het volk Israël. Het volk Israël moet opnieuw geboren worden. Nou, ga even mee naar Romeinen 11. Nee, ik sla het over. Ik ga nu naar 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ik weet, wij hebben deze tekst pas behandeld, maar... De wedergeboorte is belangrijk, toch? En ik weet, er zijn natuurlijk veel christenen die spreken over de wedergeboorte, maar niet in het licht zoals wij dat hier behandelen, omdat ze weten dat niet, ja? De wedergeboorte voor ons op zich klopt wel, alleen niet opnieuw uit God, want wij waren mensen, heidenen zonder God. En wij zijn in het vlees ter wereld gekomen, inderdaad, dat was mijn eerste geboorte, gewoon als ongelovige. En toen ben ik tot geloof gekomen en heeft het woord van God heeft mij inderdaad, ik ben daardoor een kind van God geworden, ben ik. Inderdaad, opnieuw geboren. Ik ben nu uit God geboren, maar dat is één keer maar. Een Jood, ja, die wordt twee keer uit God geboren. Dat is het grote verschil. En dat zegt Petrus ook in 1 Petrus, 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, uit de doden. Hij heeft ons doen wedergeboren. Zie je het? Ons Israël tot een levende hoop. We zien het in hetzelfde boek nog een keer staan. In 2 vers 3. Of sorry, vers 23. Gij. Wie zijn gij? Ja, waar Christus tegen zei. Gij lieden moet wederom geboren worden. Dit zijn degenen, de gelovigen uit de kleine kudde. De Heer Jezus zei tegen Nicodemus. Gij lieden moet wederom geboren worden. Peter zegt nu, spreek ze nu aan. Kijk, gij die wedergeboren zijt, dat zijn degenen die zijn, die hebben geloofd. Met Pinksteren, 1 Petrus 1 vers 23. Met Pinksteren heeft Petrus gezegd, bekeert u en laat u dopen, tot vergeving van zonde. Jullie hebben de Messias gekruisigd, wil je vergeving van zonde krijgen? Bekeer je en laat je dopen en ontvang je ook de Heilige Geest. Dat zijn degenen die hebben het aangenomen en die zijn wederom geboren. Die zijn nu uit de geest geboren, gij lieden, gij die wedergeboren zijt, die staat het, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. In 2 vers 2 zien we het ook. En als nieuwgeboren kinderkens, zie je het? Opnieuw geboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Nou, ik had voor jezelf opschrijven. 1 Johannes 2 vers 29 en 1 Johannes 3 vers 9, daar zien we het ook staan. En ieder die opnieuw die geboren is uit God, die zondigt niet, zegt hij. Goed, maar dus het is duidelijk dat de wedergeboorte opnieuw uit God geboren zijnde, heeft, ik zeg dit allemaal in verband met het profetisch programma. Ik heb het nog niet over de bedeling der genade. Nou, ga nu met mij naar Matthäus 19 vers 28. We moeten begrijpen wat Paulus bedoelt met het ontijdig geboren zijn van hem. Ja? Want wij zijn geen ontijdig geborenen. Paulus is ons voorbeeld, hè? Is ons voorbeeld. Maar wij hoeven onszelf niet een ontijdig geborenen te noemen. Dat gaan we zo meteen zien. Matthäus 19, vers 28. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Hier spreekt hij, wat zei de Heer Jezus tegen Johannes, of tegen Nicodemus? Gij lieden, gij volk van Israël, moet wederom geboren worden, opnieuw uit God geboren worden. Wanneer is nou de wedergeboorte van het volk Israël in zijn totaliteit? Dat zien we hier staan. Als de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn heerlijkheid. Dat is als Christus is teruggekomen naar deze aarde en zit in Jeruzalem op zijn troon om te regeren in dat koninkrijk met een volk wat totaal bekeerd is. En degenen die niet geloofden zijn daarvoor in de grote verdrukking al afgevallen. Dus we hebben hier een volledig verlost volk in het koninkrijk met Christus op de troon. Matteüs 19 vers 28. Christus op de troon. Met een verlost volk, met een wederom uit God geboren, opnieuw geboren volk. Dat is in het koninkrijk aan de hand, zit Christus op de troon. Zie dat gij ook zult zitten op de 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Nou, dat is dus Israël. Is opnieuw uit God geboren. En wat doen ze daar dan? Nou, dan krijgen we dus dat die grote opdracht in vervulling gaat. Dan gaan we even naar Matteüs 28, daar zitten we al. 28 vers 19. Wat gaat dat wederom geboren volk nu doen? Ja, een verlost volk, uit God opnieuw geboren. Ze zijn in de geest opnieuw, ze zijn volmaakt. En nu gaan ze de opdracht uitvoeren. Wat de Heer Jezus in Matteüs 28 vers 19 tegen ze zei. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus wat zien we nu? Nu gaan zij de heidenen het evangelie verkondigen. Nu gaan zij de heidenen leren wat de Heer Jezus geboden had. De Heer Jezus heeft hun de wet geboden. De heidenen gaan nu zien dat niemand de wet kan houden en zij ook schuldig voor God staan en een verlosser nodig hebben. Maar de heidenen, die kenden God niet. Die hadden geen verbond, hadden niks. Dus je ziet hier een situatie dat Israël is opnieuw uit God geboren voor de tweede keer. En ze gaan naar de heiden toe en die worden voor de eerste keer geboren. Ja, want zij hebben natuurlijk geen relatie met God. Maar dat is de grote opdracht. Dan zie je dus eerst Israël en dan komen we bij de heidenen. En zo zal het... Is dat dan nu nog zo? Is dat nu nog zo? Als wij nu tot geloof komen, de Jood of de heiden, dan is wat veranderd. Als Paulus zegt, als een ontijdig geborene, dan zeggen wij, wacht even, we gaan terug naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 8. We hebben nu gezien, dus er is een wedergeboorte van het volk Israël. Is die wedergeboorte, ik weet, voordat Paulus kwam, zijn de mensen, de kleine aantal, tot geloof gekomen. Peter zegt ook, gij die wedergeboren zijt. Ja? Dat was, maar... Spreken we al over een volk dat wedergeboren was? Nee. Een gedeelte. En we weten, Paulus is gekomen en er is iets gebeurd. Er is nog steeds geen vervulling. Zien wij het koninkrijk van God op aarde? Zien we de Heer Jezus op de troon? Zien we dat Israël wedergeboren is en de wereld ingaat? Nee, zien we niet. We weten, er is de bedeling der genade tussen gekomen. Dus het wacht nog op zijn vervulling. De wedergeboorte van het volk Israël is er nog niet. Maar die komt wel. Dus Paulus zegt in dat licht, ja, toen hij tot geloof kwam, ja, hij zegt, ik ben een te vroeg geboren als een Jood, ja, want de wedergeboorte van het volk Israël, waar ik ook bij hoorde, wacht op, dat komt nog. Maar wacht eventjes, nu leven we in de bedeling der genade. En als wij zeggen, ja, wij spreken, Paulus is ons voorbeeld, hoe zijn wij dan geboren? Nou, wij zijn precies op tijd geboren, ja, gaan we mee naar 1 Timotheüs 2 vers 6. 1 Timotheüs 2 vers 6. 1 Timotheüs 2 vers 6. En ik weet, en 1 Timotheüs 2 vers 6, ik lees gauw even, blijven jullie maar daar even in Titus, lees ik een tekst, dat hij zegt, hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geest. Paulus spreekt één keer over de wedergeboorte. Titus 3 vers 5. Maar dan spreekt het in het licht van, oké, je bent geboren, want je bent als mens op aarde gekomen, zonder God. Je moet gered worden door het woord, je gelooft het, en dan ben je door het badwater des woords ben je opnieuw geboren. Ja? Maar dat is maar één keer. Want voordat ik tot geloof kwam, toen ik 32 was, had ik niks met God. Ik had geen afstamming naar Abraham, niks. Geen verbonden, niks. Ik was er helemaal vreemd van. Snap je? En nu ben ik uit de geest geboren, en ben ik niet opnieuw, maar ik ben uit God geboren. Goed, en dan, wat zei ik nou? Oh nee, ik heb weer dicht geslaan. 1 Timotheüs 2 vers 6. Wat staat daar? Die zichzelf, dat gaat over Christus, ja, gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis voor wanneer? Te zijne tijd. Ja, hij heeft zich aan het kruis is hij gegeven als een rantsoen voor allemaal. Maar dat was op dat moment natuurlijk niet bekend, ja? Dat was voor Israël. Het is Paulus die het later bekend heeft gemaakt, sinds hij tot geloof gekomen is, ja? Heeft hij dit verkondigd? Kijk maar, want waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dus hij heeft het zijn leven gegeven, tot rantsoen voor allen, te zijne tijd. En wanneer is te zijne tijd? Ja, dat is sinds Paulus het verkondigd. Dat was precies op dat moment. God, voor de grondlegging der wereld, wist dat natuurlijk al. Gaan we mee naar Titus. Titus 1, vers 1. Dan zien we het staan. Paulus, een dienstknecht Gods en apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. In de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Nou, oké, voor de tijden der eeuwen heeft hij dat beloofd. En we weten allemaal aan wie hij dat beloofd heeft. Ja, aan zichzelf. Hij heeft het met zichzelf voorgenomen. Ja, dat is, als je iets voorneemt met jezelf, dan beloof je dat aan jezelf. Dat heeft God gedaan. Voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijnde tijd. Namelijk zijn woorden, de prediking die mij toebetrouwd is, zie je, aan Paulus. Dus te zijnde tijd, dat God het heeft geopenbaard, is op het moment dat Paulus bekeerd werd. En toen is hij dat gaan verkondigen. En toen kwam de boodschap van genade. 1 Timotheus 1 vers 9 en 10, ook nog eventjes. 1 Timotheus 1 vers 9 en 10. Het gaat ook over die ons heeft zalig gemaakt. Met een, en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Zie zijn eigen voornemen en genade. Eigen voornemen heeft hij aan zichzelf beloofd voor de grondlegging der wereld. 1 Timotheus 1 vers 9. Die ons gegeven... Oh, sorry. 2 Timotheus 1 vers 9. Ja. Sorry. Ik zal iedereen al verward kijken. Ik denk, hé, gaat niet goed. 2 Timotheus 1 vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is. Door wat? De verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel en een leraar der heidenen. Je ziet hier dus duidelijk, als we nu kijken in het licht van de bedeling der genade, als we kijken in het licht van de profetie, was Paulus kon zeggen als een ontijdig geboren. Maar nu kijken we even in het licht van de bedeling der genade. Zoals het aan Paulus bekend is gemaakt, is het aan hem bekend gemaakt te zijn tijd, op het juiste moment. Dat was alleen niet aan het kruis, toen nog niet, maar het is nu door het kruis, doordat het Paulus verkondigt. En ieder die nu tot geloof komt, ja, die wordt opnieuw geboren door het badwater des woords, is niet zoals Paulus als een ontijdig geboren. Ja? In het licht van de bedeende genade wordt iedereen op het juiste moment gewoon geboren. Dus wat zien wij hier, als we naar, even kijken naar 2 Timotheus 4 vers 1 gaan. Dat moeten we dus goed begrijpen. We hebben het over recht snijden, ja. Maar dat God heeft twee programma's. In 2 Timotheus 4 vers 1 zien we dat heel mooi staan. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal, waar? In zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Hier zie je heel duidelijk twee programma's staan. Zijn verschijning is dat hij is aan Paulus verschenen met de boodschap van genade. En we spreken over het evangelie van het koninkrijk, over het koninkrijk op aarde. Hier zie je heel mooi die twee programma's staan. En dat is de verschijning. En dan hebben we het over een hemels koninkrijk en over een aards koninkrijk. En in het hemelse koninkrijk, waar is nou een onderscheid van? Want we spreken nu dus over de Jood en de Heiden in één lichaam. En Jood en Heiden zijn gelijk. Nu staat iedereen in vijandschap met God. Dus nu de Jood ook, is net zoals wij een vijand van God. Is vervreemd van God. Er is geen verschil. Nu is de boodschap, dus ook daarom, laat u met God verzoenen. Er is nu niet een opnieuw geboorte, wederom geboorte uit God voor de Jood. Dat is dus heel moeilijk ook voor de Jood te begrijpen, ja. Zeker voor de orthodoxe Joden, dat ze natuurlijk een hekel aan Paulus hadden. Paulus zegt in feite, ja, ik moest luisteren, de hele voorrangspositie die Israël heeft met het koninkrijk, ja, het is niet zo dat God het afgeschaft heeft, dat plan. Nee, dat koninkrijk, dat komt zonder meer, ja. Alleen nu niet. Nu is een heiden, is niks minder als een Jood. Nou, dat is natuurlijk heel wat, ja, dat is een gedachte hoor, voor een Jood. Zelfs nu, hè, want ze zien zich natuurlijk verheven boven de heiden, absoluut. Maar op een verkeerde manier, ja. Want God heeft Israël natuurlijk niet voor niks in het profetisch programma op de eerste plaats gezet. Maar het is om, ja, ze zijn gewoon een instrument om de wereld de evangelie te brengen. Maar niet omdat ze beter of meer zijn. Nou, en dan leven dus nu in een tijd dat, in 1 Thessalonisch 1 zegt hij, de toren van God is over het volk gekomen. En wanneer is dat gebeurd? Met de steniging van Stefanus. En tot met is Israël gevallen. En nu gaan we naar Romeinen 11. Af vers 32. Dat we nu in de tijd leven. Dat Jood en Heiden allebei, ja, zich moeten laten verzoenen met God. En dat er geen sprake is voor gij lieden moet opnieuw geboren worden. Dus de wedergeboorte in strikte zin. Uit God opnieuw geboren worden, kunnen wij ook echt niet op onszelf toepassen voor het lichaam van Christus. Want iedereen, ook de Jood, ja, maar het gaat nu om individuen, niet meer om een volk. Ieder mens staat persoonlijk schuldig voor God. Ook de Jood. Dus hij maakt geen deel meer uit van de verbonden. En van, er is ook geen tempel. Er is helemaal niks. De wet niet niks. Ze staan nu op hetzelfde niveau. Dus 11 vers 32... Er staat ook, God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dus het evangelie is daarom, laat u met God verzoenen. Want God heeft de wereld met zichzelf verzoend. De wereld, iedereen staat in vijandschap. En dan krijgen we het evangelie van verzoening, voor de Jood als voor de heidenen. Misschien kunnen we Efeze 2 vers 16 nog even lezen. En dan gaan we verder. Efeze 2 vers 16. En vers 15, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Onder de wet zou dat nooit kunnen. Er blijft altijd dat verschil bestaan. Maar nu heeft hij in Christus de Jood en de Heiden tot één nieuwe mens geschapen, vredemakende, en dat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebben. Dus we gaan terug naar 1 Korinthe 15. Dus de vijandschap is dood. Jood en heiden staan allebei in vijandschap met God. En Paulus zegt, oké, ik heb Christus gezien, vers 8, als laatste, als een ontijdig geborene gezien. Dus ten opzichte van die andere maakt hij een uitzondering. Ik heb apart van het volk Israël, van een nog niet wedergeboren Israël, heb ik de Heere gezien en ben ik uit hem geboren. Dus in het licht van de bedeling der genade is het tijdig. Maar in het licht van de profetieën is het ontijdig. Is die te vroeg geboren? Hier, deze tekst laat ook mooi zien dat God is niet afgeschreven. Israël is niet afgeschreven, ja? En we weten, we zijn theologieën en leringen waar natuurlijk Israël afgeschreven is. Israël is in de plaats van ons gekomen. Wacht eventjes. Er is een ontijd. De geboorte van het volk Israël, die komt nog. Er wacht nog een rijke toekomst. En dat is wat Paulus hier in dit vers zegt. En dan, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods gevolgd heb. Ik weet dat iemand die deze boodschap kent, dat is ook iemand die het evangelie predikt. En die kent Dolf ook en die heeft het ook gehoord allemaal. Maar uiteindelijk deze tekst gebruikt van, de evangelie en Paulus, het is hetzelfde. Want hij spreekt hier, kijk, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dus er was al een gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus. Ja, maar wacht eventjes. Het is Paulus die spreekt over het lichaam van Christus. De gemeente Gods moet opletten, net zoals genade of gemeente, of er zijn meer woorden. Het koninkrijk Gods bijvoorbeeld. Je ziet hier de gemeente Gods staan. Maar we hebben ook het koninkrijk Gods. En toch, we weten Wat zegt Paulus daarover? Dan zien we, het is iets anders, Koninkrijk God. De gemeente God, het woordje gemeente, staat in het Oude Testament. Gaat het al over het volk Israël? Noemt ze ook een gemeente. En uiteindelijk weten we ook dat de gemeente zien we ook in Openbaring staan. De gemeente Gods. Zien we hier één keer staan dat het slaat. Inderdaad, wat heeft hij vervolgd toen in de handelingen? Heeft hij de kleine kudde vervolgd. Dat waren degenen die hebben de Messias aangenomen als de Messias van het volk Israël, die zich gekruisigd hadden. En die heeft hij inderdaad vervolgd. En toen is Paulus geroepen, en nu spreekt hij ook over de gemeente, maar over de gemeente die het lichaam van Christus is. Ja? De gemeente die zijn lichaam is met Christus als het hoofd. En als we naar het woordje gemeente kijken, zonder echt kijken wie of wat zegt het, dan komen we in de problemen. Want als je naar Openbaring gaat, dan spreekt hij ook over de gemeenten die te Efeze zijn. Dan zegt hij, ik zal jullie uit je mond spuwen. Ja? En nog meer van dat soort dingen. En dan weten we, hey, wacht eventjes, we moeten goed opletten. Waar spreekt u over? Wij spreken over het lichaam van Christus. En dat zijn wij, Jood en Heiden in één lichaam. En daar gaat het om. En die gemeente, die heeft hij niet vervolgd, want die bestond nog niet. Paulus was de eerste van het lichaam van Christus. Maar volgende keer gaan we verder. Want dan zegt hij vers 10, toch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, al zo prediken wij en al zo hebt gij geloof. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor het geweldige evangelie dat we hebben. En dat we ook, ja, omdat het woord recht snijden, ja, dat we ook Paulus volgen, dan gaan, ja, dat is zo mooi, dan geeft u ook verstand in die dingen van uw woord, Vader, waardoor wij het gaan begrijpen en niet in verwarring komen en, ja, precies zien wat uw programma is voor ons, voor vandaag en straks met Israël. En we weten dat eenmaal, en het lijkt allemaal heel lang te duren, maar we weten een jaar is niks. Dat over niet al te lange tijd zal hier het Koninkrijk God zijn gevestigd op aarde en zowel in de hemel dat wij daar zijn. Vader, dat is onze hoop en onze vertroosting. En dat we daar ook uit mogen leven en over na mogen denken en ook de blijdschap daaruit mogen meedragen, dag in dag uit, Vader, in elke omstandigheid. En de vraag voor ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.